We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 317. Johannes de Heer 317. Buig niet voor verzoeking. Wie het kwade weerstaat, steunt als overwinning. Door voorbeeld en raad. Ja, alle begin is moeilijk, hè? We hopen de volgende beter gehad. 210. Kom tot uw heiland, toevlengen niet. Nummer 210.
Oh.
laatste lied van de zorggang is 346, de versen 1, 4 en 5. 346, 1, 4, 5. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Welkom, en bijzonder aan de broeder Goldberg. We wensen je God zegen en zijn genade bij je brengen van zijn woord. Louis, dankjewel voor het begeleiden van de zang. Je hebt het goed laten horen in ieder geval. Volgende week zondag hoop voor te gaan dominee Wietse van der Hoek. Ook daar bent u allemaal van harte uitgenodigd. Aanstaande woensdagavond hebben we weer de maandelijkse bidstond. Ook hier in het gebouw, aanvang 8 uur. Ook hiervoor bent u uitgenodigd. Zaterdag hebben we de gezamenlijke maaltijd. In de hal ligt een formulier. Als u mee wilt doen, dan kunt u zich daarna voor opgeven. Zaterdag, en dat is om 12 uur. We zullen voorbeden doen voor het volk Israël, de gegijzelden en de situatie waar we momenteel in verkeren. Ik heb daar een bos bloemen weggegeven. Die wil ik geven aan Caroline Hendricks. Gaat erbij genieten. Voor ik het nieuws overdraag, wil ik een tekst voorlezen uit Spreuken 28, vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn beleid en nalaat, die vindt ontferming. Tijdens het overdragen van de diensten willen we zeggen, Johan de Heer 408. De eerste twee versen voor de begroeting en de laatste twee na. 408. Jezus, ga ons voor op het levensspoor. En ik wens u allen een gezegende dienst en indien mogelijk zingen we dit staande.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij in vrede van onze Heer Jezus Christus en van God onze Vader en van Gods Geest. Amen.
Oh,
We zullen met elkaar bidden en deze dienst opdragen aan de Heere in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we tot u mogen komen op deze zondagmiddag. We vragen van u of u bij ons wilt zijn en we geloven dat dat dan zo zal zijn. Omdat u zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in uw midden. En daarom, Heere God, zien we uit naar wat u gaat doen door de gezangen heen, de lofprijzing, het lezen van uw woord, uitleg van het Bijbelgedeelte en wat u gaat doen in onze harten. We zeggen u dank dat u mogen ervaren, elke dag weer opnieuw. We mogen dat zien in de natuur, maar ook hoe u werkt in ons persoonlijk leven. En niet altijd dat er voorspoed is, maar we zien u aan het werk en daarvoor zeggen we u dank. Heere God, we komen tot u. Als we denken aan het volk Israël op dit moment, vooral de gegijzelden waarvan men denkt dat toch velen al gestorven zijn, dan denken we aan diegenen die nog in leven zijn en zich in de tunnels of in kelders, misschien in huizen zich bevinden, niet wetende wanneer ze bevrijd zullen worden. We zien dat de onderhandelingen zeer moeizaam gaan. We willen u vragen, wilt u bij hen zijn? Bid u ook voor de families die achter zijn gebleven. We kunnen ons zo voorstellen dat de onmacht zo ontzettend groot bij hen is. Dat zij radeloos zijn, niet weten waar ze het moeten zoeken. We bidden u dat zij in al hun nood u zullen zien en zich, omdat we zelf de Messias van hen belijden, ze mogen zien dat de Heer Jezus Christus de beloofde Messias is en zich tot hem zullen keren. We bidden u voor de oorlog. We hebben gelezen dat Iran een aanval heeft uitgevoerd. We zeggen u dank dat zoveel raketten en drones zijn afgeslagen. Maar dat maakt het niet minder moeilijk allemaal, Heere God. We denken aan die jonge jongens, soldaten, soms vaders al, die moeten vechten. We denken dan ook aan de vaders die omkomen, de vrouwen die alleen achterblijven. Sommige vrouwen die komen te overlijden, al meer dan 600 op dit moment. Heere God, wat moet het verdriet toch ontzettend groot zijn. Dit volk dat eeuwenlang al bedreigd is geworden en opnieuw door een soort holocaust heen gaat, lijkt het wel. In ieder geval de dreiging daarvan. We willen Israël aan u opdragen. En tevens wil ik ook bidden, Heere God, omdat u verlangt dat een ieder het evangelie zal horen, dat er bekeringen zullen zijn onder de Palestijnen. We weten dat er Palestijnse voorgangers zijn die Gaza binnengaan om juist nu hen het evangelie te brengen. We bidden van u dat hun werk niet zonder vrucht zal zijn. We bidden om bekeringen onder de Arabische volken. We zien het visioen uit Openbaringen voor ons. Uit elke stam, taal en natie zullen er verlosten voor uw troon staan. En daarom bidden we dit, Heere God, dat ook onder de Arabische volken, de moslimvolkeren, velen tot geloof zullen komen in de Heer Jezus Christus. Bidden we zelfs voor Iran. We weten dat er geweldige dingen gebeuren. Er heel velen zijn die zich tot Christus keren. We vragen van u dat dat zichtbaar zal worden in Iran zelf. We bidden ook voor de leiders, dat ook zij zullen zien dat Jezus Christus de verlosser en de zaligmaker is en dat er ook voor hen niemand anders zal zijn. We willen u bidden voor onze eigen regering. We zien dat ook dat moeizaam verloopt. We bidden van u dat de onderhandelingen voortgang zullen vinden. We zeggen u dank voor de formateurs die zijn aangesteld. Broeders uit de SGP, bidden u hen veel wijsheid en inzicht toe om voor te zorgen dat er snel een kabinet zal worden geïnstalleerd. We bidden van u dat ons land, wat tevens ver is afgevallen, zal worden geregeerd overeenkomstig uw wil. Heere God, we bidden u ook voor de mensen thuis die niet hebben kunnen komen vandaag naar deze dienst. U kent de redenen, misschien door ziekte, misschien door beperkingen. We willen hen aan u opdragen en vragen om uw zegen over hun leven. En wilt u geven dat zij zullen ervaren dat zij met ons verbonden zijn en bovenal met u. We bidden u dit in de naam van de Heere Jezus. Amen. We zingen met elkaar, broeders en zusters, lied 140. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen, en we zingen alle vier de versen. Dat heeft u heel mooi gedaan. Broeders en zusters, naar de woordverkondiging en dankgebed zingen we lied 211. U geldt de zaak, uw roem en eer. We gaan met elkaar lezen uit Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Bedenk daarom dat u die voorheen heidene was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft, en door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam zou verzoenen, met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, en op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, het thema is een nieuw volk, zullen we het straks over hebben, van God voor de bouw van een nieuwe tempel. We zien dat er spanningen zijn in de samenleving. En dat noemen we vaak door polarisatie. En dat is niet nieuw. Sommige spanningen zijn al eeuwen oud. Denk aan rassenspanningen, etniciteit en afkomst. En natuurlijk ook de spanningen die er zijn door oorlogen. Bij ons staat Israël centraal, maar we denken ook aan Oekraïne. En verder zijn er nog andere oorlogen en regionale conflicten. En er zijn er op dit moment zo'n ongeveer 50. En niet alleen spanningen door middel van oorlogen, spanningen in de wereld, maar ook spanningen op persoonlijk vlak. Denk maar aan heel veel huwelijken die er aangaan. En weten we, als we het over spanningen hebben, dan hebben we het over conflicten. En wat doen die conflicten eigenlijk? Die stapelen zich steen voor steen op, waardoor de muur, als die spanningen niet worden beslecht, hoger en hoger wordt en uiteindelijk heel moeilijk te slecht is. Nou, ik weet niet of u zelf een leidinggevende functie hebt ergens, en dan weet u, dat is ook zo voor voorgangers in gemeente, dat heel veel van ons werk niet alleen maar uit prediking en bijbelstudies bestaat, maar vaak ook uit het oplossen van problemen en spanningen. En als we dat goed kunnen, daaruit blijkt dan ook onze wijsheid als leiders. Ook in de nieuw ontstane gemeenten ontstonden er spanningen. En het had met ras te maken en het had met religie te maken. Tussen de Joden en de heidenen. En daar willen we het over hebben. En we zullen zien dat het de Heer Jezus is die die muren kan afbreken. En waarom doen we dat? Omdat we stil hebben gestaan bij Pasen. En in de kerkelijke traditie is het eigenlijk nog steeds Pasen. Wij noemen dat we nu in de derde week na Pasen zitten. Maar zo sprak men daar niet over in de kerkelijke traditie. In de kerkelijke traditie zei men dat we in de derde week van Pasen zitten. En dat Pasen duurt tot de eerste Pinksterdag. Dus we blijven nog even stilstaan bij Pasen. Want waarom? Omdat het niet alleen gaat om vergeving van zonde, maar sinds Pasen, sinds de dood van de Heer Jezus Christus, is de Heere God een heel bijzonder werk aan het doen. En daar schrijft Paulus over en daar willen we bij stilstaan. In het eerste gedeelte van hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10, heeft hij over de persoonlijke verzoening gesproken van de individuele gelovigen, om zo maar te zeggen. We hebben gezongen, ik zie een poort wijd open staan. Ik hoop dat u dat vanuit uw hart hebt kunnen zingen. En ik hoop ook dat u zich dat kunt toe-eigenen. Kunt u zich dat toe-eigenen? Ik zie een poort wijd open staan. En het geldt ook voor mij. Soms komen we broeders en zusters tegen die al jaren naar de kerk toe gaan, maar dat zichzelf niet durven, vaak uit respect naar de Heere God toe, zich dat niet durven toe-eigenen. En dan denk ik, als dat zo is, dan moet je met je laten bidden. Want je mag de volheid van het evangelie, en dat dat uitgeroepen is op het kruis van Golgotha, mag je jezelf toe-eigenen. Ja, het is volbracht voor mij. Ik had een gesprek vanmorgen met mijn zoon. Ik zou ergens spreken, maar het was afgezet. En mijn zoon belde en toen hadden we het over het verbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En toen zei ik tegen hem, ik zei, Jesse, weet je wat zo geweldig is? Dat wij dat niet roepen voor onszelf, maar dat de Heer Jezus dat heeft geroepen voor ons. En daar schrijft Paulus over in dat eerste gedeelte, Efeze 2, vers 1 tot en met 10... Efeze 11, vers 22, wat we gelezen hebben, spreekt dan over de uitwerking, niet de verticale verzoening naar de Heere God toe, maar de horizontale verzoening tussen Jood en heiden. En omdat het om die horizontale verzoening gaat, zullen we het hebben over de positie van de heidenen voor de dood van Christus. De nieuwe positie van de heidenen nu en de uitwerking en de doorwerking van die nieuwe positie. Lees het even met me mee in vers 11. In vers 11 staat, bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Hè? Paulus spreekt dus over de tijd dat wij heidenen zonder Christus waren. En kijk eens hoe de heidenen naar, of de Joden naar de heidenen keken. Er staat, zij, u werd genoemd onbesneden. In mijn herziene statenvertaling staat er een sterretje bij en staat er onderaan dat er eigenlijk niet onbesneden moet staan, maar voorhuid. Dat is wat er letterlijk staat. Zo werd er over de heidenen door de Joden gesproken. Hè? Dat zij niet besneden waren. Zo werden zij genoemd. Dus die heidenen hadden een bijnaam. En het was in eerste instantie omdat de heidenen afgoden dienden en de Joden dat niet deden, maar het werd ook een soort scheldnaam. En dat is heel normaal onder de volkeren. He, wij als Nederlanders zijn kaaskoppen, we spreken over Amerikanen als Yankees, de Duitsers hebben ook een naam. Zo gebeurde dat ook bij de Joden. Paulus zegt, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees. Dus hij ziet terug op de periode dat zij Christus nog niet kenden. En dat zij buiten het heil stonden. En dan zegt hij in vers 12, dat is een andere vorm van bedenken. Bedenk dat je in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël. En vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. U was zonder God in de wereld. De vraag is dus ook niet of we religieus zijn of spiritueel of wat dan ook, maar of we met God in de wereld zijn. En wat was de positie van die heidenen? Ze waren zonder God in de wereld. Maar dan zegt hij in vers 13, maar nu, sinds Christus aan het kruis is gestorven, nu bent u in Christus Jezus. Maar nu in Christus Jezus, vers 13, bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Is dat niet geweldig? Voorheen, hè, we misten de 5 geestelijke zegeningen, nogmaals, vers 12, we waren zonder Christus, we waren vervreemd van het burgerschap Israël, we waren vreemdelingen wat betreft de verbonden der belofte, we hadden geen hoop en we waren zonder God in de wereld. Dat alles hadden wij niet. En weet wat mijzelf dan altijd zo raakte, is dat we geen hoop hadden. Want dat zie ik terug onder mensen die niet geloven. We kunnen heel erg met zingeving bezig zijn. En ik kijk daar zelf ook altijd naar, ook als ik met jonge mensen spreek. Komende woensdag loop ik met een jonge man, met een millennial. En dan is mijn vraag ook altijd, joh, wat doe jij aan betekenisvolle dingen? Het is een gelovige man, maar het zou mooi zijn als hij betekenisvolle dingen doet. En dan is een andere vraag altijd, doe jij dat met heel veel hoop? Want weet je, je kunt wel betekenisvolle dingen doen, maar de Bijbelse hoop brengt ons perspectief. Dat we verder kijken over datgene wat we nu zelf bezig zijn te doen, hoe betekenisvol en hoe mooi dat ook is. Hoop. Moet eens over nadenken. Leeft u met hoop? En is die hoop zo gericht dat er perspectief is en dat je daar naartoe leeft en werkt? Soms verzwakt dat. Daar hebben we in het zendingswerk meegemaakt. Maar moeten we opnieuw op de knieën gaan. En tegen de Heere God zeg ik, wil niet leven als man of vrouw zonder hoop. Dat geeft mij perspectief wat ik ook bezig ben te doen. Als je nu wat we in de zending deden met lijken rondleidt, of schapen op je dak, of weet ik van wat in je auto hebt, je soms moedeloos was, bijna tegen depressieve aan. Nee, Heer, ik wil een man en een vrouw zijn van hoop. Daardoor wil ik gekenmerkt worden. Waarom? Als die hoop er niet is, dan leef je eigenlijk als een heiden.
En dat is onze positie niet meer. Dat is wat Paulus duidelijk probeert te maken. Hè? Hij heeft het in vers 11 en 12 over de positie van de heidenen voor de dood. Hij zegt, bedenk daarom dat u voorheen, voor de dood van Christus, daar schrijft hij over. En als we dat nog eens een keer doorlezen, zeggen we, Heere God, dat is niet meer onze positie. Maar, en daarom schrijft Paulus dit, zo dachten heel veel Joden ook nog toen zij Christus leerden kennen en in de gemeente van Efeze kwamen, zo dachten zij nog wel over de heidenen. Want voor Joden zijn heidenen niet beter dan brandhout voor de hel en om ervoor te zorgen dat de hel met heidenen wordt opgestookt. Dus wat vroeg dat? Dat vroeg een verandering van denken. Daarom schrijft Paulus dit. Niet alleen bij de heidenen, maar ook bij de Joden. Nou, als hij dat beschreven heeft, dan lezen we door. Dan lezen we nou vers 2 tot en met 13. We zullen dat per vers behandelen. Maar hij zegt, maar nu. Ziet u het staan? Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. En wat doet hij? Meteen geeft hij heel duidelijk een positie aan. Weet u wat de kern van Paulus schrijven is? Niet alleen maar dat we geloven dat we vergeving van zonde hebben, maar hij zegt, maar nu in Christus Jezus. Dat is wat wij mogen zijn. En natuurlijk door de genade van de Heere God. Niet meer, maar ook niet minder. En als ik dat niet doorheb, dat ik in Christus ben, ga ik ook niet begrijpen wat mijn nieuwe positie is. In het werk van de Heere God. Leeft u daarmee? Dat u in Christus bent? En dat dat hetgene is, door Hem alleen, dat we een nieuwe positie hebben. Ik lees het nogmaals, het is zo prachtig mooi, je leest er zo vaak overheen, hè? Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Wat is dat heerlijk om dat te lezen. En weet u dat dichtbij komen? Dan moet je denken aan de verloren zoon. Hè? Het gaat eigenlijk over Israël in het verhaal van de verloren zoon. Maar wij zijn ook verloren zonen geweest als heidenen. Dat je terugkeert naar huis toe. En wat is dan het mooie? Dat er een vader is die op de uitkijk staat en eigenlijk al heel lang op je stond te wachten. Zo mooi als mensen tot geloof komen, broeders en zusters, dan gaat het niet alleen maar om het feit dat iemand vergeving van zonde ontvangt, maar dat hij al heel snel doorkrijgt wie God is als vader. Wie God is als vader. Als je dat niet doorkrijgt, dan ja, kun je niet thuis voelen, om zo maar te zeggen. Dat is heel erg belangrijk. God als vader. En wat zegt hij dan in vers 14? Hij is onze vrede. En wat doet Paulus dan? Dat hele onderwerp van vrede wordt heel erg belangrijk, want dat komt driemaal terug in deze versen. Vers 14, want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijand in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, en zo, voor de tweede keer, vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam zou verzoenen, door het kruis waaraan hij de vijandschap heeft gedood. Paulus spreekt over vrede. Vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Ziet u het staan? Dus wat bepalend gaat worden voor het gemeente zijn is vrede. Weet u, als u in een gemeente komt, u komt hier naartoe, maar ook voorgangers, oudsten en leiders. Ik zei vanmorgen tegen mijn zoon, ik zei Jes, we kregen een heel persoonlijk gesprek, ik zei Jes, je kent mij als vader. Je ziet mijn tekorten, zei ik. Zeg maar, één ding begrijp ik niet. Als mensen in gemeenten werken, dat men niet de vrede kan bewaren. Want daar draait het om hier. Daardoor wordt onze nieuwe positie gekenmerkt. En om wie? Niet door ons, maar door de Heer Jezus Christus. Omdat Hij onze vrede is. Ik werd ergens toe geroepen. En toen zei ik, we gaan het hebben over vrede. Ja, maar dit en dat is en zo. Toen zei ik, dan gaan we het helemaal hebben over vrede. Want als we dingen willen oplossen met elkaar, dan kunnen we het niet anders hebben dan over vrede. En helemaal als het om de gemeente gaat. Want als er geen vrede is, kan Christus niet in de gemeente werken. Dat was een probleem hier al, broeders en zusters. Weet je, soms lijken problemen helemaal nieuw. Maar hier zien we al dat ook hier er over vrede gesproken moest worden. Want wat was er, kijk even mee, die beide één gemaakt heeft, vers 14, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. En wat was het dan? Namelijk de wet van de geboden die uit bepaling bestond, opdat hij die twee, de Jood en de heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Dat is nogal wat. Maar weet u, als die vrede er niet is en die vrede niet in de gemeente komt, dan doen wij het werk van Christus teniet. Dan tasten wij niet alleen zijn lichaam aan, maar daar staat hier dat hij in zichzelf die twee, de Jood en de heiden, tot één nieuwe mens heeft gemaakt. Bijzonder, hè? Het werk van de Heere God. Dus, het werk van Christus, de uitwerking van zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha, nogmaals, heeft niet alleen te maken met de vergeving van de zonde, maar de diepe doorwerking van zijn werk in de gemeente, dat hij Jood en Heiden bij elkaar brengt. En wat gebeurt er dan? De muur, de tussenmuur die scheiding maakte. En wat is die tussenmuur dan? Dat is de wet. Hè? Namelijk de wet van de geboden, vers 15, die uit bepaling bestond, heeft hij afgebroken. Weet u wat het verdrietige is? Heeft u de serie De Joodse Raad op de televisie gezien? Indrukwekkend, hè? Ja, ik was afgelopen woensdag in Amsterdam binnen de Joodse gemeenschap en er werd over het was een nabespreking over die hele serie. Het was natuurlijk heel interessant om daarbij te zitten en te kijken hoe dan Joden daarover spreken. En er zaten nazaten van mensen die in de Joodse raad hebben gezeten. En wat er gebeurde is dat men ervoer, de Joodse raad stond voor een enorme dilemma. En nu zien we dat het volk Israël weer voor een enorm dilemma staat. Dat is het moeilijke vaak in leiderschap. Hè? Dat je moet kiezen eigenlijk tussen twee kwaden. Daar werd ook zo over gesproken. Daar was men mee bezig. Maar toen ik daar zat. Ik zat daar als enige christen. En ik luisterde ook met andere oren natuurlijk. En het deed me ergens verdriet. Ik zat er niet om te getuigen. Ik was niet uitgenodigd om te getuigen daar. Zoals men gevraagd aan mij had. Van ben jij een christen? Had ik zeker gezegd. Ik ben een christen. Maar we zien dat wat Paulus doet als Jood zijnde. Dat hij probeert uit te leggen. Dat die muur. De wet en zijn bepalingen. Is afgebroken. En dat de Heere God. Kijk, het is niet zo, we zijn wel geënt op Israël, maar wat hier staat is dat de Heere God een nieuw van die beide, één nieuw mens maakt. Vandaar dat de vroegere kerkvaders al spraken over een derde ras, de Jood, de Heiden, maar de Christen die met de Jood en de Heiden, die Christus hadden leren kennen, een nieuw volk waren geworden. Een nieuw ras eigenlijk. Dat is wat wij zijn. En waardoor? Niet door onze afkomst. Niet omdat ik een Nederlander ben of een Duitser of een Engelsman. Maar omdat we Christus hebben leren kennen. En God van ons een nieuwe mens maakt. En weet je wat dan zo verdrietig is? Paulus moet dat helemaal zo ervaren hebben. Dat is dat ik daar zat, hè, met hele serieuze mensen. Maar dat die muur vanuit het Jodendom, het orthodoxe Jodendom vooral, nog steeds overeind staat. Dat zij die muur niet hebben laten afbreken. En wat gebeurt er vaak in religies? We zeggen in het Nederlands hè, dat we vaak, of dat sommige mensen roomser willen zijn dan de paus. Dat geldt eigenlijk ook het Jodendom. Er zou zoveel verlossing al kunnen zijn, maar die is er niet. Men volgt nog steeds de geboden en alle bepalingen die daarbij komen. Op zondag bijvoorbeeld, je hebt de eruf, dat is de omheining om de synagoge heen. Vandaar dat men eigenlijk nog steeds dicht bij de synagoge wil wonen, want het is niet 1,3 kilometer die je niet mag reizen. Maar je mag maar zoveel passen doen. En je mag ook geen kinderen dragen op zondag. Want dat is werken. En je mag ook niet met de kinderwagen lopen. En je mag zelfs niet je huissleutel dragen. Maar je mag hem wel aan je nek hangen. En ook niet je identiteitsbewijs mag je dragen. Maar die mag je wel in je schoen stoppen of in je pet dragen. Dat zijn dingen die er allemaal bij komen. Dat zeg ik even, omdat we soms nog mensen tegenkomen die eigenlijk in hun geloofsleven heel veel ongeschreven wetten naleven. En daarmee denken God te dienen. Ik zal een voorbeeld noemen wat ik pas gehoord heb. Ver in het verleden, maar dat kan nog doorwerken in ons leven, dat we met schuldgevoel zitten. Dat de kinderen op zondag geen ijsje mochten eten. Men had wel een koelkast, maar omdat de buren ijs kochten op zondag, was het voor het christelijk gezin zondig om op zondag een ijsje te eten. Dat is ernstig. Dat is ernstig. Want dan, wat doen we dan? Dan trekken we die muur overeind. Hè? En dan denken we de Heere God te dienen. Terwijl de Heere God dat niet van ons vraagt. En weet u, daarom bij die vergeving is vaak ook bevrijding nodig. Wat we van onze voorouders hebben meegekregen. Wat niet meer hoeft. Wat ik mag loslaten. De geest maakt levend. En we leven door de geest van Christus. Dat is onze rijkdom. Nou, Paulus heeft het hier al over die dingen, de wetten en bepalingen. En hij zegt, kijk eens nog een keer in vers 15, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, op dat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Dat is de bedoeling van de kruisdood van de Heer Jezus geweest. En dan zegt hij in vers 16, en opdat die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Snapt u wat Paulus hier probeert uit te leggen aan die Efeziërs, zowel aan die Jood als de heiden? Hij spreekt niet alleen maar tot de heidenen in Efeze, wat in Turkije ligt, maar er waren ook Joden in de gemeente. En hij zegt tegen die Joden, als ook jullie Christus hebben leren kennen, dan maak je deel uit van dat nieuwe lichaam, die nieuwe mens. Want door de kruisdood van de Heer Jezus Christus ben jij daar deel van geworden. En dan gaat hij verder, kijk eens even mee. En bij zijn komst, vers 17, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Dus het evangelie van vrede is niet alleen aan de heidenen verkondigd, diegenen die veraf waren, maar ook aan hen die dichtbij waren. Bij waren. En dan staat er, want door hem hebben wij beide, Jood en Heiden, door één geest toegang tot de Vader. Weet u dat de plaats van het Jodendom vanuit het perspectief van de Heere God eigenlijk in het lichaam van Christus hoort te zijn? Die deur staat sinds de kruisdood en de opstanding en de hemelvaart wagenwijd voor het Jodendom open. En jammer genoeg zijn er door de eeuwen heen weinig Joden geweest die daar gehoor aan hebben gegeven. Wat doet Paulus? Hij heeft gesproken over de positie van de heidenen vooral voor de dood van Christus. We hebben nu gelezen wat de positie is van de heidenen. Na de dood van de Heer Jezus en gaat hij het over de uitwerking daarvan hebben. Kijk even mee in vers 19. Hij zegt, zo bent u dat niet vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers. Hier heeft hij het weer tot de heidenen. Van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. We zijn medeburgers geworden. En kijk eens wat hij doet. Hier plaatst hij niet in vers 20 de profeten eerst. Maar wie? De apostelen. Die worden als eerste geplaatst. En dan zegt hij, Jezus Christus, ook van die oud-testamentische profeten, is de hoeksteen. En op hem wordt het hele gebouw goed samengevoegd, gebouwd tot een heilige tempel in de Heere. En dat is eigenlijk wat we moeten leren. Dat we een heilige tempel zijn in de Heere. Ik luisterde naar, dat is op 7 of 8 april, was een interview met rabbijn Evers. Nou, dat is niet niks. Bij Christenen voor Israël. Misschien heeft u het gevolgd. En u moet dat eens terugluisteren. Dat is heel erg interessant. En waarom is dat interessant? Omdat hij, je moet altijd luisteren naar de woorden die terugkomen. Hè? Hij sprak over het goede in de mens, het goddelijke in de mens ook. En dat wij door het goede te doen de komst van de Messias kunnen bespoedigen eigenlijk. Hè? Dus door de werken kunnen wij bespoedigen. En de presentatrice vroeg, maar gelooft u dat in de eindtijd leven? Nou, nog niet helemaal. We leven al heel lang in de eindtijd, zei hij. Elk moment is de eindtijd. En wat daarbij ontbrak eigenlijk was, natuurlijk de komst van de Heer Jezus Christus voor ons als christenen, maar dat kunnen we begrijpen, want als je alleen het Oude Testament leest, dan kom je tot een andere interpretatie. Maar weet je wat hij niet noemde? Het was de bouw van de derde tempel. En hij zei zelfs dat men daar niet mee bezig is. Misschien heb ik het verkeerd gehoord, je moet er zelf opnieuw naar luisteren. Dan dacht ik, dat klopt niet. Want in Jeruzalem is de Tempelinstituut bezig met de bouw van de nieuwe tempel. De tekeningen liggen klaar. Als je uit Opper Jeruzalem naar beneden gaat, naar de Klaagmuur toe, kom je langs de Gouden Kandelaar. Ik weet niet of u daar wel eens bent langsgelopen, die al klaar is en dergelijke. Dus het verwarde me een beetje, maar weet u, het liet ook zien dat de kennis van de schrift, omdat men zich hoofdzakelijk baseert op de Talmud, de kennis van de schrift, ja, ik durf het niet te zeggen, het is een rabbijn, maar de uitleg daarvan anders is dan die wij hebben. En waarom? Omdat men het Nieuwe Testament niet heeft, het boek Openbaringen niet, enzovoort, enzovoort. Nou, waarom zeg ik dit? We hebben de eerste tempel gehad van Salomo. We hebben de tweede tempel gehad van Zerubabel, die enorm uitgebreid is geworden door Herodes, in de tijd van de Heere Jezus. En nu spreken we over de tempel van Ezechiël als de derde tempel. Heeft u wel eens gehoord waarschijnlijk, hè? Ik maak er geen punt van, maar ik ben het daar niet zo mee eens. En weet u waarom niet? Die derde tempel, die is nog bijzonderder dan de tempel van Salomo, nog bijzonderder dan de tempel van Herodes. En welke tempel is dat? De tempel waar hier over wordt gesproken als het gevolg van het werk van de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Hier staat dat zowel u en ik en degene die Christus belijden, goed samengevoegd worden tot een gebouw, dat we verrijzen tot een heilige tempel in de Heere, op wie u ook medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Vers 22. Ziet u het staan? Nou, we gaan er geen punt van maken, maar dit is zo rijk. Wij zijn de derde tempel. En de tempel die gebouwd gaat worden is de vierde tempel. En weet waarom ik dat zeg? Omdat ik zelf heb mogen ervaren in het zendingswerk, maar later ook, nu wat er in Iran gebeurt. U heeft dat misschien gehoord, er komen heel veel mensen tot geloof in Iran. Dat is geweldig mooi. Weet u, de verwachting is eigenlijk dat vele moslims nog tot geloof komen en moeten komen. Dat is de laatste reus die overwonnen moet worden. Het kan niet zo zijn. En ik ga er niet over dat de Heer Jezus terugkomt zonder dat we een enorme rijke oost onder de moslims hebben gezien. En weten waar zij deel van uitmaken? Weet wat de Heer God met die moslims gaat doen? Hetzelfde wat hij met ons doet, dat hij ons gebruikt nu al voor de bouw van een heilige tempel. Op wie u ook gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. We gaan stoppen. Wat mag u meenemen? We hebben het over vrede gehad. Hoe is het met de vrede gesteld in onze harten? Je hoeft niet naar Gaza te zijn, te gaan, om oorlog te hebben. Het kan oorlog in ons hart zijn. Of ons hart kan helemaal over een hoop liggen. Vrede is een kenmerk van het werk van de Heer Jezus Christus. Wat nog meer? Misschien zijn er muren die moeten worden afgebroken. Dat is een boek, hè? Muren van ons hart heet dat, geloof ik. Ik heb het zelf nooit gelezen, maar het is wel een hele prachtige titel natuurlijk, hè? De muren hebben opgebouwd en die laten staan, maar die eigenlijk afgebroken zou moeten worden. Wil ik in de vrijheid komen te staan van het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar weet wat ook zo geweldig is? Ook naar mijn broeders en zusters toe. Dat ik geen muur hoef op te houden. En weet je wat die muur soms kan zijn? Schaamte. Schaamte. Dat ik door schaamte en schuld een muur heb opgetrokken en me daarachter verberg. En het is geweldig mooi dat ook op dat gebied er verlossing mag zijn in ons leven. Dat is geweldig mooi. Vrede. Muren afbreken. En dan als laatste, daar zijn we ons niet altijd bewust van, maar nu we het hierover gesproken hebben, is ja, toch over die tempel, hè, dat je daarvan bewust bent. Toen ik dit opnieuw las, zei ik tegen de Heere God: Heere God, wilt u mij helpen om me daarvan bewust te zijn, dat u mij gebruikt om een heilige tempel te bouwen. En niet alleen, gelukkig niet alleen, maar met alle anderen over de hele wereld. Geweldig mooi. Gods rijke zegen toegewenst. We gaan met elkaar danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Als we het daar zo over hebben, zien we ja, hoe diep dat eigenlijk gaat. Dat het ook moeilijk is om dat te verwoorden in 25 minuten, 30 minuten. En toch moet dat gebeuren. Telkens weer opnieuw moeten we dingen bij elkaar onder ogen brengen. En lezen en tegen elkaar zeggen: dit staat er voor ons. Zo is de Heere God met ons bezig. Zo is Hij met zijn gemeente bezig. We bidden van u, Heere God, dat we de rijkdom, de volle rijkdom van het werk van de Heer Jezus Christus in ons leven zullen mogen ervaren, te mogen zien ook. En zelfs zoiets dat u bezig bent een heilige tempel te bouwen door uw geest. Wat is dat geweldig mooi. Wilt u geven dat we dat meenemen, de komende week daar misschien mee bezig zijn. Dat is nog eens opnieuw in herinnering te brengen en onszelf een deel weten van de plaatselijke gemeente, van uw gemeente wereldwijd. Maar dat u, of het wel of niet ervaren, bezig bent van ons een heilige tempel te maken, een woonstede Gods. We bidden u dit in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen, lied 211, vers 1 tot en met 3.
prachtig. Door de dood van de Heer Jezus Christus wordt de oogst van de zielen groot. En we bidden en hopen dat de tempel die de Heere God bezig is te bouwen in ons en door ons een prachtige tempel zal zijn. En iedereen die bestemd was om tot geloof te komen, tot geloof zal komen, totdat de volheid der heiden is ingegaan. En de Heer Jezus kan wederkomen. En dat is niet iets, broeders en zusters, wat wij bewerken. Dat zei Rabijn Evers. Wij kunnen dat bewerken, dat kunnen wij niet. Het is niet door goed te doen, dat zei hij, dat dat zal gebeuren. Het heeft te maken met de komst van de Heer Jezus Christus. Daar houden wij ons vast. We gaan staan voor de zegenbeden. En daarna zingen we lied 199, vers 1 tot en met 4. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met zijn Heilige Geest zij met ons allen totdat de Heer Jezus komt. Amen. Eens al op de grote morgen.